Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste vrienden luisteraars, wees welgekomen op onze stevige rots in de branding. En het woord rots komt in de Bijbel vele malen voor. Het is een synoniem voor kracht en stevigheid. Denken we maar aan Jezus in Matteüs hoofdstuk 7, waar Jezus het heeft over het huis op de rots gebouwd. De rots betekent dus ook een bescherming. Denken we aan de Psalm 18. De Heer is mijn steenrots, mijn burcht, of Psalm 71. Heer, wees mij tot een rots, tot een burcht. Of David in Psalm 27. De Heer beveiligt mij binnen zijn veilige tent. Hij stelt mij hoog op een steenrots. En deze rots geeft ook vele genaden. En zo schrijft Paulus in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 10, als hij het heeft over het Joodse volk met Mozes op weg door de woestijn naar het beloofde land. Allen dronken dezelfde geestelijke drank, want zij dronken uit een geestelijke rots die met hen meeging en die rots was de Christus. En zo komen we uiteraard bij onze steenrots, waarop de kerk werd gebouwd, Petrus, aangesteld door Jezus met de woorden: Gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Dit was een korte mijmering over het woordje rots in de Bijbel. En beste vrienden, nu we toch hebben over de rots, stel ik voor een bezoek te brengen aan een klooster hoog boven op een rots, 519 meter boven het Italiaanse plaatje Cassino, in de regio Lazio tussen Rome en Napels. En het werd gebouwd op de ruïnes van een Romeinse versterking, Municipium Casinum. Het gaat om de abdij van Monte Cassino. Het werd opgericht door de heilige Benedictus van Nursia in de eerste helft van de 6e eeuw. Volgens de overlevering vernietigde hij het heidense Apollo-altaar en bouwde er een kapel. Het werd wel door de eeuwen meermalen verwoest, heropgebouwd en zoals ook na de Tweede Wereldoorlog, waar heel fel werd gevochten. Het huidige gebouw stamt dus dan ook uit 1964. Het persagentschap Zenith publiceerde een artikel met als titel Constantijn de Afrikaan. Een geneesheer zou vroom, nederig en zachtmoedig moeten zijn en steeds Gods hulp vragen. In de titel staat ook de principes van de medische ethiek uit de 11e eeuw. En het gaat om een geneesheer, geneesheer Constantijn de Afrikaan, geboren in 1020 in Carthago en overleden als Benedictijnermonnik in 1087 in deze abdij van Monte Cassino, dus gelegen tussen Rome en Napels. En het leven van Constantijn de Afrikaan werd beschreven door Petrus de Diaken, archivaris en bibliothecaris van dezezelfde abdij, in zijn boek De Viris Illustribus Casinensibus. En deze Petrus vertelt de avonturen die Constantijn beleefde tussen Carthago, waar hij geboren is, en Babylon, waar hij grammatica, dialectiek, fysica, geometrie en ook astronomie, muziek en de fysica van de Chaldeën, van de Arabieren en de Perzen bestudeerde. En om zijn kennis te vervolledigen ging deze Constantijn tot in India, maar ook Ethiopië en Egypte. En alzo was hij in zijn leven 39 jaar op reis. Daarna vinden we hem in de Italiaanse stad Salerno, ten zuiden van Napels, waar hij de eerste medische school opende in Europa. En hij werd er met open armen ontvangen door pater Desiderius, een van de geleerdste mannen van die tijd, abt van de abdij van Monte Cassino, die zelfs later paus Victor III werd. En alzo eindigde onze Constantijn zijn leven als monnik in deze abdij. In dat klooster vertaalde Constantijn boeken van geneeskunde van verschillende volken, zoals Latijnse vertalingen van de grote Arabische geneeskundige werken. Zijn eerste werk, Pantechni, wordt beschouwd als de summa van de geneeskunde in de middeleeuwen. En het doel daarvan werd omschreven als volgt: om alle goede auteurs in geneeskunde, ouden en modernen, voor te stellen voor de opleiding tot een volmaakte geneesheer. En het gaat om een geneesheer die, ik citeer, wie gezond en wel is, in die toestand kan bewaren, en die aan wie ziek is, een goede lichamelijke conditie kan teruggeven. Deze vertalingen zijn vandaag nog te vinden in de belangrijkste Europese bibliotheken. Zij dienden als schoolboeken in het medisch onderwijs tijdens de middeleeuwen, zelfs tot de 17e eeuw. Constantijn de Afrikaan slaagde erin de westerse kennis over de geneeskunde ook te laten filteren als het ware door de klassieke islamitische kennis. Veel van de thema's, ook over farmacologie, kwamen uit deze islamwereld. Even tussendoor. In 2010 ontdekte men in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag het oudst bewaarde medische handboek uit de westerse wereld, geschreven door Constantijn de Afrikaan. En de thema's die erin besproken of beschreven staan zijn slaapziekte, geheugenverlies, de anatomie van het oog enzovoort. Er bestonden reeds honderden kopieën van, maar deze is de originele. Voor we terugkeren naar het artikel van het persagentschap Zenit over enkele principes van de medische ethiek uit de 11e eeuw, gaan we luisteren naar het lied Cassino 1944. Het is een anti-oorlogslied. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd daar zeer hevig gevochten en werd de abdij praktisch volledig vernield. Zo vermeldt de zanger over de bommen op het klooster en de slachtoffers erin. Cassino, Cassino, nu het kanon zwijgt, oorlog is voorbij, vrede keerde weer daar in de bergen met zijn geurende bloemen.
Arriva la guerra, i primi di gennaio, si sente il cannone ed il mortaio. La gente dai paesi fugge lontano, soldati con il mitra in mano. La prima battaglia per attraversare il Gari, fiume in piena tra le mine, tra gli spari. Della divisione Texas quasi 1800 morirono e volarono nel vento. Tedeschi in postazioni contro inglesi e americani, canadesi, polacchi, francesi, neozelandesi, indiani. La sofferenza è una, non ha colore. Caduti in 100.000 con coraggio e con onore. Cassino, Cassino, la pace è finita, son tanti i soldati a lasciarci la vita. Là sulle montagne ora tuona il cannone, ovunque c'è morte e devastazione. per 5 mesi ancora nelle trincee bagnate, attacchi contrattacchi, assalti con granate, poi il 15 febbraio del tutto inutilmente, bombe sul monastero e sotto tanta gente. Un mese da quella distruzione, per Cassino la stessa punizione, le fortezze volanti giù, bombe all'infinito, rimase niente di ciò che era esistito. Marzo i carri all'Albaneta, saliti da una strada segreta, furono tutti distrutti presso la masseria e fu fermato l'attacco all'abbazia. Ma poi venne maggio e la linea sfondata, dopo 4 battaglie Cassino è liberata, si torna nei paesi distrutti dalla guerra, la più disastrosa mai vista sulla terra. Cassino, Cassino, il cannone ora tace, la guerra è finita, ritorna la pace. Là sulle montagne profumano i fiori, son tante uniformi di tutti i colori. Dispietata dittatura che hanno distrutto questo mondo, diffusa tra il popolo il terrore più profondo, spazzata via per sempre dall'umanità sovrana, la cenere dispersa dal vento da tramontana.
En dat was Cassino, Cassino 1944, een anti-oorlogslied ter herdenking van het zware bombardement op het Monte Cassino-klooster. In zijn boek Prologus handelt arts Constantijn de Afrikaan uit de 11e eeuw over, en ik lees de titel, Hoe moeten studenten in de geneeskunde zijn? En welke zijn de principes van de medische ethiek die overeenstemmen met de actuele nood, actueel hier 11e eeuw, maar dat blijft waarschijnlijk hetzelfde, met de actuele nood aan ethische opleiding voor wie voor dit soort studies gekozen heeft. Het heeft veel weg van de eed van Hippocrates, maar hier dan geschreven in de middeleeuwen. Welke richtlijnen vermeldt dokter Constantijn? Een geneesheer dient zich te engageren om de gezondheid terug te geven aan wie zwak is en dit zonder winstbejag. Hij dient zorg te hebben voor zowel rijken als armen, voor edelen als voor wie het niet zijn. Hij mag geen schadelijke dranken aanbevelen. Hij dient erover te waken dat iemand zonder ervaring en zich baserend op zijn autoriteit geen dodelijke drank toedient. Hij mag niet aanleren hoe een abortief medicijn bereid wordt. En ik lees verder. Een geneesheer moet de enige zijn die de zieke kent die hem toevertrouwd wordt. Want het is mogelijk dat een zieke hem iets toevertrouwt wat hem tegenover zijn familie beschaamd zou maken. De geneesheer dient de wellust te vluchten en zich afzijdig te houden van wereldse genoegens en drank. Bij de verzorging van het lichaam dient hij zich ijverig toe te leggen op de studie en te blijven lezen, dus op de hoogte te blijven. Wanneer hij geen boek in handbereik heeft, moet hij voortgaan op zijn geheugen. Hij mag het ook niet te min vinden bepaalde zieken te bezoeken en dient altijd tot onderzoek bereid te zijn. En het artikel van Zenit, eigenlijk gehaald uit de Osservatore Romano, benadrukt de actualiteit van deze ethische principes van Constantijn. Aandacht voor de persoon, een democratische ingesteldheid, terughoudendheid, dus het beroepsgeheim, en het zich constant op punt stellen. Deze punten confronteren de toekomstige geneesheer met een morele houding die hij op zich zal moeten nemen en waarmee hij steeds rekening zal moeten houden in de uitoefening van zijn beroep. Beste vrienden, in de inleiding had ik het even over de rots en dan over deze abdij hoog boven op de rots. En zo kan je lezen in Deuteronomium hoofdstuk 32, breng hulde aan onze God, hij is de rots, wat hij doet is volmaakt, al zijn wegen zijn recht. En dus gaan we luisteren naar Sela met Jezus alleen, hij is de rots. Beste vrienden, nu we toch met kloosters bezig zijn, al of niet op een rots, ligt er hier een ander artikel voor mij uit de katholieke website Aletea. Zie hier de oudste abdij van de wereld. En inderdaad, we gaan een tweetal eeuwen vroeger in de tijd dan die eerste kapel die werd gebouwd op de Monte Cassino. En we moeten daarvoor naar Egypte. Alle monniken en zusters over de hele wereld hebben eigenlijk een heilige gemeen die wordt beschouwd door de traditie als de echte of oudste stichtervader van het monnikenwezen. En het gaat hier om de heilige Antonius, niet van Padua, maar Antonius de Grote, ook Antonius Abt, de kluizenaar, of van Egypte, of met het varken genaamd. Hij werd rond 251 geboren in de midden-Egyptische plaats Coma. Zijn levensbeschrijving komt van zijn leerling, Sint Athanasius de Grote. Antonius was de zoon uit een rijke Egyptische boerenfamilie. Ooit kwam hij als welgestelde jongeman in een kerk en hoorde de volgende evangelietekst van Matthäus voorlezen. Als je volmaakt wil zijn, verkoop dan alles wat je bezit en volg mij. Antonius was zo getroffen dat hij het ook letterlijk opnam en zich terugtrok in de woestijn en zo leefde hij reeds van zijn 20 jaar als kluizenaar. De eerste 35 jaar woonde hij in een rotsspelonk langs de Nijl. Later definitief op de Koelzoomberg in een grot, op een 30 kilometer van de Rode Zee, niet ver van de Golf van Suez in Egypte, een 155 kilometer ten zuidoosten van Caïro. Na zijn dood, rond 356, hij zou maar eventjes 105 jaar oud zijn geworden, werd er een klooster opgericht aan de voet van deze Koelzoomberg, volgens de traditie op de plaats van zijn graf. En deze abdij staat er nu al 16 eeuwen. Het ligt volop in de woestijn, op een moeilijk toegankelijke en afgelegen plek. Men spreekt van het klooster van Sint-Antonius of Deir Mar Antonius. Het behoort tot de Koptisch-Orthodoxe kerk. Koptisch betekent eigenlijk Egyptisch. Het is wel een geschiedenis van plundering, heropbouw, heropbloei. Zo werd in de 15e eeuw een verdedigingsmuur rond de abdij gebouwd. En zelfs tot vandaag, begin februari 2010, was de 8 jaar durende restauratie van het klooster voltooid. Er is wel wat een zekere rivaliteit met het Katharina-klooster in de Sinaï, die ook beweert het oudste nog in gebruik zijnde klooster te zijn. En inderdaad, aan het begin van de 21e eeuw heeft het klooster van Sint-Antonius een groeiend aantal monniken. Het wordt bezocht door vele pelgrims en toeristen uit de ganse wereld. Vanuit de bergen ontspringt een bron die de mogelijkheid biedt voor een autonome landbouw. En de paters gaan met hun tijd mee, want sinds enkele jaren zijn er zonnepanelen voor het winnen van elektriciteit. Historica Christine Chao, gespecialiseerd in de Oosterse kerkgeschiedenis, legt uit: de grot zelf, waar Antonius leefde, ligt via een moeilijke passage hoog in de bergen. En daarom hebben de monniken, enkele jaren geleden, uit medelijden met de pelgrims, er een trap aangelegd tot op een terras. En van daaruit kan men dan via een kloof en via een extreem smalle gang de grot bereiken waar Sint-Antonius tot zijn dood heeft geleefd. Over het graf zelf vertelt ze: er zijn geen uitwendige tekenen te zien van zijn graf die dan een exacte plaats zou kunnen aantonen. In de kerk zelf kan je prachtige gerestaureerde schilderwerken bewonderen, maar ook graffitis, geschreven in verschillende talen. En het zijn getuigenissen van de pelgrims uit de ganse wereld door al die eeuwen heen. Ten slotte legde de historica uit dat vandaag een 120 monniken verbonden zijn met dit klooster. Maar velen zijn wel gezonden in de vele diaspora-gemeenschappen verspreid in Noord-Amerika, Australië, Europa en Afrika. De monniken behoren dus tot het Koptische, Egyptische, patriarchaat van Alexandrië onder het gezag van paus Tawadros II. De heilige Antonius van Egypte, of Antonius Abt, wordt in het Westen gevierd op 17 januari en in de Koptische kerk op 30 januari. En de reden is omdat de Koptische kerk de Juliaanse kalender heeft behouden en deze verschilt een 14 dagen met de Westerse. Zo, dat was even een bezoekje in de Egyptische woestijn, in het oudste klooster van de wereld, reeds de 4e eeuw. Terug tijd voor een lied. En daarvoor blijf ik bij deze Koptische orthodoxe kerk, een zeer levendige kerk met vele jonge mensen. We gaan nog eens luisteren, ik had het reeds vroeger uitgezonden, naar een bijzonder zangmoment met lofprijzing. Dat was op 11 november 2011. Egypte dreigde in handen te komen van moslim-extremisten. En dat grote zangmoment was echt een historische gebedsbijeenkomst en dat had plaats in de Rotskerk in Cairo. Een kerk in een rots uitgebouwd, de grootste kerk van het Midden-Oosten in het Mokattam-gebergte. 71.000 mensen woonden toen dit nachtelijk gebed bij en op de video's op YouTube zie je zeer veel jonge mensen. Gedurende 10 opeenvolgende minuten lang riepen ze de naam van Jezus aan, Yeshua. Men bad voor vrede over Egypte en de omringende landen. Het was het grootste christelijke evenement in Egypte ooit in meer dan 1000 jaar. En zelfs moslims kwamen meezingen en bidden. Daarna volgt vanuit deze rotskerk een Arabische lofzang en hymne tot de Heer. Geprezen zij de Almachtige God, de Vader en de Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Emmanuel, Emmanuel, Allah Mana. Emmanuel, Emmanuel, God met ons.
Thank you. Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.
En dat was een nachtelijk gebed in de enorme rotskerk in Cairo, met lofprijzing. Beste luisteraars, voor het volgende bericht gaan we op bezoek bij acteur Jim Caviezel. Misschien gaat er een belletje rinkelen als ik de film The Passion naar boven haal. Hij was de acteur die Jezus vertolkte in de film over Jezus lijden, geregisseerd door Mel Gibson. Daarbij werd het lijden van de Heer zeer realistisch weergegeven. Jim Caviezel werd geboren in 1968 in Washington en begon te acteren in films vanaf 1991, waarna meerdere andere films volgden. Maar de meest besproken rol was deze als Jezus in The Passion, uitgekomen in 2004. De scènes vereisten van de hoofdrolspeler dagelijks make-up-sessies van 7 tot 10 uur lang. Maar de acteur getuigde zelf in 2014 in een kerk in San Diego. De scène waarin Jezus de berg Golgotha opliep, viel me zeer zwaar. En ik voelde zelfs een kwade macht over mij heen komen. Ik hoorde een soort stem, je gaat eraan. En ik dacht toen echt dat het goed nieuws was, omdat als ik doodga, ik naar de hemel zou gaan. Tijdens de opname ontwrichtte hij zijn schouder. Leed hij aan onderkoeling, het was enorm koud op sommige opnamedagen, en kreeg daarna zelfs een longontsteking. Hij vertelde, de zweep ging over mij heen, en ze had een grote snee op mijn rug aangebracht. In die scène werd ik ook keihard, zoals bij een American football wedstrijd, op de grond gesmeten. Zo werd hij 2 keer getroffen door de bliksem, waarbij de mensen op de set zelf begonnen te schreeuwen, en aan beide kanten van het gezicht van Jim verscheen een soort vuurbal. Maar ook op 3 januari 2018 getuigde deze acteur voor de katholieke organisatie Focus van de universitaire studenten in Chicago. Voor ongeveer 8000 studenten verklaarde Jim Caviezel het volgende. Sommigen onder ons vandaag omarmen een fout of een te gemakkelijk christianisme waar alles geluk betekent. Maar in realiteit is er veel verdriet en lijden voor de verrijzenis. En jullie levensweg zal niet anders zijn. Dus omhels jullie kruis en loop naar haar doel. Ik wil dat jullie naar deze heidense wereld gaan en dat jullie de moed mogen hebben om van jullie geloof te getuigen zonder schaamte. De wereld, verklaarde hij, heeft nood aan fiere krijgers, zoals Sint Paulus en Sint Lucas, die hun naam, hun reputatie hebben geriskeerd om aan de wereld hun geloof en hun liefde tot Jezus te brengen. God roept ieder van ons, ieder van u, om grootse dingen te verrichten. En ik stel voor naar hemzelf even te luisteren.
Some of us now, you know them. Embrace a fake Christianity, where it's all happy talk. I call it happy Jesus and glory. Guys, there was a lot of pain and suffering before the resurrection. Your path will be no different. So embrace your cross and race toward your goal. I want you to go out into this pagan world. I want you to have the courage to step into this pagan world and shamelessly express your faith in public. The world needs proud warriors animated by their faith. Warriors like St. Paul and St. Luke, who risked their names, their reputations, to take their faith, their love for Jesus into the world. God is calling each one of us, each one of you, to do great things.
God roept ieder van ons, ieder van u, om grootse dingen te doen. Maar eerst, vervolgde de acteur, moeten jullie zich toeleggen, zei hij, op gebed. Behulpzaamheid, meditatie van de heilige schriften en de sacramenten meer au sérieux nemen. De acteur riep de 8000 studenten ook op om vrij te zijn. Vrij te zijn van hun zwakheden en van de zonde. Het is een vrijheid die het waard is om ervoor te sterven. En zo moet elkeen zijn eigen kruis dragen. Dat is de prijs voor deze vrijheid. En zo kwam hij terug bij zijn rol als Jezus in de film. Wat hem zeer raakte is dat hij zelf bij de opnames 33 jaar oud was als Jezus. En hij beschouwt dit niet als toeval. Zo verklaarde hij dat deze rol echt gepaard ging met echt fysisch lijden. De schouder ontwricht en zo hangend aan het kruis en getroffen door de bliksem en onderkoeling. Zo onderging hij 5 maanden later een hartoperatie. Maar dat allemaal heeft hij ondergaan, zegt hij, als een persoonlijke boete voor zijn zonden. Hij zei, toen ik daar zelf aan het kruis hing, heb ik ten volle verstaan dat Jezus lijden de verlossing betekende van ons allemaal. Vergeten we niet dat een dienaar groter is dan zijn meester. En hij besloot, sommigen onder jullie kunnen zich miserabel voelen, verward en onzeker over de toekomst. Maar dat is nooit een moment om zich terug te trekken of om het op te geven. Om bij God te geraken moeten we leven met de Heilige Geest als schild en Christus als een zwaard. Mogen we alzo ons vervoegen bij de heilige aartsengel Michael en alle engelen om Lucifer en zijn horde te verdrijven naar de hel waar ze thuis horen. En we luisteren nog even naar Jim Caviezel.
You, we all must fight for that authentic freedom and live, my friends. By God we must live, and with the Holy Spirit as your shield and Christ as your sword, may you join St. Michael and all the angels in sending Lucifer and his henchmen straight right back to hell where they belong.
En tot zover deze indringende getuigenis van de hoofdrolspeler Jim Caviezel in de film The Passion aan 8000 studenten in Chicago.
in seiner Hand. Halte Gott dich fest in seiner Hand.
En dat waren die priester met Möge die Straße. Beste vrienden, een volgend bericht wou ik jullie toch niet ontzeggen. Het Amerikaanse evangelische televisienetwerk Christian Broadcasting Network, opgericht in 1961 en sinds 1977 via satelliet, zendt uit in 149 landen en 67 talen. En het kwam naar buiten met een bijzondere getuigenis. Ook naar aanleiding van een boek, Faith Has Its Reasons. Het geloof heeft zijn redenen. Uitgegeven door Julie Kemp over een bijzondere gebeurtenis in 1997. Moeder Julie Kemp en haar man Andy en zoontje Landon Whitley, toen 8 jaar oud, waren betrokken in een zwaar verkeersongeval. Toen zij terugkeerden van de kerk naar huis. Op een kruispunt werden ze in de flank aangereden door een ziekenwagen. Vader Andy was op slag dood. En het zoontje, Landon, zweefde tussen leven en dood met een zeer zware hoofdwonde. 3 maal moest hij worden gereanimeerd, onmiddellijk ter plaatse, in de ziekenwagen op weg naar het ziekenhuis en nogmaals in het ziekenhuis. Moeder Julie kon niet anders dan machteloos toezien, vooral toen de artsen weinig hoop gaven dat zoontje Landon zou overleven. En moest Landon overleven, was hij door de hersenletsels die men vermoedde zeer waarschijnlijk blijvend verlamd. Tijdens de begrafenis van haar man voelde de moeder zich zeer sterk verlaten door God, teleurgesteld en zeer bedroefd, zelfs opstandig. Waarom kon God hen niet beschermen? Maar dan ben ik getuigde moeder heel hard beginnen bidden, zoals ik nooit in mijn leven heb gedaan. Na 2 weken kwam de jongen uit coma en men stelde ook vast dat hij geen hersenschade had. Moeder Julie vroeg hem dan voorzichtig of hij wist waar zijn vader was. Waarop de jongen antwoordde: ja, ik weet waar hij is. Hij is nu in de hemel. Maar dan volgde nog iets zeer verrassend en de moeder getuigt. Landon keek me aan en hij zei plots: mama, ik was je nog vergeten te zeggen dat ik je 2 andere kinderen gezien heb. En ik wist dat ze mijn broer en zus waren. En Julie getuigde verder: ik was eerst niet helemaal zeker waarover hij het had, maar inderdaad, ik had voor hem 2 miskramen gehad. Maar dat hadden we hem nooit verteld. Hij kon gewoon niet weten dat we voor hem 2 baby's hadden verloren. En de jongen verhaalde ook hoe hij andere overleden familieleden en vrienden, die hij met naam noemde, zag. Ik stond daar als op een klein pleintje, en de anderen ook, zonder een woord te zeggen. We stonden daar. Bij de derde bijna doodervaring ontmoette hij Jezus, waarover hij zei: Jezus verwees me terug naar de aarde om er een goede christen te zijn en om over hem te getuigen aan de anderen. En Landon vandaag getuigt dat Jezus echt bestaat, dat er een hemel is en engelen.
It was almost as if like a preview of a movie to where you only get to see certain bits and pieces of things. Jesus came to me and told me that I have to go back to earth and be a good Christian and tell others about him. I just want people to realize that Jesus is real. There is a heaven, there are angels, and to follow his word in the Bible and life does get better at the end. I know I'm doing it for Jesus. I know that he's real. I know that angels are there. I know that there's a heaven. I'm not doing it for someone who I don't know or I've never seen. I've seen Jesus. I know he's there. He's asked me to do this, and this is what I'm doing.
Toch een indringende getuigenis van Landon Whitley. En zo bestaan er meer. Beste vrienden, de tijd zit er bijna op. En ik stel voor af te sluiten met een mooi lied, gezongen terug door het Duitse priestertrio Die Priester. Maar ik moet er eigenlijk nog twee zaakjes bij vertellen. In 2013 hebben ze zelfs meegedaan aan de pre-selecties in Duitsland voor het Eurovisie Songfestival en kwamen ze terecht in de finale, maar haalden het dan toch niet. Ze zongen samen met sopraanzangeres Moika Ertman. En we gaan luisteren naar dat lied. Meer Sterren sei gegrüßt. Een arrangement van het Ave Maria Stella. Maar dan gaan we het beluisteren in een volledige uitgave. Beste luisteraars, tot volgende week.
Yeah. Oscar.